Als je dat kunt doen, dan bereik je wat. Zijn, dat is iets wat je gegeven is. En we kunnen over de bronnen van mening verschillen, maar op dit niveau kunnen we geen van alle uitdrukking geven aan datgene wat die bron werkelijk is. Maar laten we dan beseffen dat worden onze persoonlijke situatie omschrijft. Wat we worden voor ons eigen ik, niet voor de wereld, bepalen we zelf. Onze vrijheid van willen is niet gelegen in die wereld buiten ons. Ze is gelegen in het ikbeeld dat we in onszelf creëren, waardoor wij steeds meer responsen kunnen opvangen uit al die werelden waarvan we deel uitmaken, ook wanneer we het als mensen misschien niet beseffen. Groei naar de eeuwigheid toe. Maar groei dan niet met het idee, ik zweef omhoog. Want gelooft u me, dan wordt het een harde landing. Nou, een vriend van mij heeft zelfs eens gezegd, als ze te hoog zweven, wordt het meestal een buiklanding. Maar laten we het eerlijk en oprecht beschouwen. Dat wat wij voelen te zijn, dat wat wij in onszelf waarmaken en wat we uitdragen, dus wat we ook buiten ons gestalte geven en niet alleen maar als een gedachte in onszelf koesteren. Dat is het wordingsbeeld. Dat is onze mogelijkheid om steeds meer harmonie, zeg maar, dus eenklank, samenwerking te vinden met al datgene wat rond ons bestaat. De niveaus van stoffelijke wereld, geestelijke wereld en nog een astrale wereld en nog een levenskrachtwereld en boven nog het een en ander, zeven hemelen misschien. Huh? Dat zijn allemaal dingen die alleen maar bestaan voor mensen die proberen om van een koe gehakt te maken om te kunnen hanteren en dan uiteindelijk te delen zo goed en zo kwaad in de vorm kneden om te zeggen dit is een koe, terwijl ze liegen dat ze barsten. Je moet de dingen niet uit elkaar halen. Je moet deel worden van de dingen. Je hoeft niet alles te begrijpen. Maar je moet wat in jou is aan mogelijkheden, aan beste mogelijkheden, voortdurend tot uiting brengen. Opdat de belevingen, de gevoelens die ontstaan, dan in jezelf het mogelijk maken. Steeds juister en vollediger op steeds meer delen van de schepping te reageren. En als u het niet erg vindt, maak ik daarmee een einde aan mijn gebruik van dit medium dat me zeer onverhoeds heeft uitgenodigd. Ik dank u zeer voor een onderwerp waarin ik mezelf desondanks heb kunnen uitleven. En ik hoop alleen, mijn vrienden, dat u, om het bijgeloof te huldigen, dat je een scheiding kunt maken tussen het ene jaar en het andere, dat dit illusiejaar voor u een jaar zal worden van steeds grotere innerlijke werkelijkheid. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond. Zo, goedenavond, vrienden.
Goedenavond.
Het tweede gedeelte is zoiets als u vraagt en wij draaien er zo weinig mogelijk omheen, mits uw vraag niet van persoonlijke aard is. Aan schriftelijke vragen geven we graag de voorrang. Dus mag ik vraag 1 hebben?
Ik zal zoals gebruikelijk een selectie maken uit de grote hoeveelheid beschikbare schriftelijke vragen. En om 9:45 zal ik vragen of er nog mondelinge vragen zijn. En dan de resterende tijd tot 10:00 zal ik voorstellen dat dan aan een afsluiting wordt gewijd. De eerste schriftelijke vraag. Wordt het belang van ons stoffelijk lichaam in het bewustwordingsproces niet vaak onderschat?
Door veel mensen die met geestelijke zaken bezig zijn, helaas wel. Maar ik zeg altijd maar, een werkman zonder gereedschap is ook niets. Een mens die niet goed voor zijn lichaam zorgt van uit allerhand geestelijke bestrevingen, vergeet dat hij dat lichaam nodig heeft om op aarde die bestrevingen te plegen. En dus onderschat nooit de belangrijkheid van het lichaam. Het is voor u het vertaalinstrument dat het u mogelijk maakt ook geestelijk waardevolle zaken te beleven en in uzelf vast te leggen. Voldoende?
Hoe zal het gaan met de moslimfundamentalisten?
Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Het is namelijk zo dat de moslimfundamentalisten zo overtuigd zijn dat zij het gelijk aan hun kant hebben, dat ze een meerderheid die niet zo denkt, uiteindelijk forceert. En dan krijg je zoiets als de oorlogen tussen de protestanten en de katholieken. En dat komt en de islam niet ten goede, en de mensheid niet. Maar zij zijn gevaarlijk, omdat zij niet willen begrijpen dat een wet die gegeven is voor een volk met een bepaalde achtergrond in een woestijn, moeilijk toe te passen is in bijvoorbeeld een geïndustrialiseerd land. En zo zullen ze wel ten onder gaan aan dezelfde vergissingen die ook het communisme ten gronde hebben gericht, want ook daar waren de grondstellingen opgesteld voor een industriestaat, men heeft ze toegepast in een landbouwstaat en getracht daar een industriestaat van te maken, en uiteindelijk is men erin geslaagd er een puinhoop van te maken. Voldoende.
Velen denken dat de rol van Gorbatsjov is uitgespeeld. Hij zelf zegt dat dit niet zo is. Welke rol zal hij misschien in de toekomst nog gaan spelen?
Gezien zijn goede internationale contacten bestaat zeer wel de mogelijkheid dat hij representant wordt van een oostelijke federatie, bijvoorbeeld in de UNO, of bij een toetreden tot de EEG, dat hij daar aan de ruif mee mag eten.
Is psychotherapie per computer mogelijk en betrouwbaar?
Een computer denkt niet. Hoe kan ze dan psychotherapie bedrijven? Ze kan hoogstens waarschijnlijkheden aangeven, maar er is het aanvoelingsvermogen van een mens voor nodig om te zien welk van deze waarschijnlijkheden inderdaad toetreffend zijn en welke afwijkingen op de genoemde waarschijnlijkheden te constateren zijn. Psychotherapie kan alleen worden toegepast door een computer wanneer er een gestandaardiseerde mens is en een gestandaardiseerde geneesmethode. Waar beiden op dit gebied niet bestaan, is een dergelijke behandeling op zichzelf niet mogelijk, al kan om overzichten te krijgen en dergelijke een computer wel hulpdiensten verlenen. Voldoende.
Sri Ramana Maharshi zegt dat er geen andere vormen enzovoort bestaan. Hij spreekt over oplossing van het ego om tot zelfverwerkelijking te komen. Hoe komt het dat de meeste mensen dezelfde vormen om hen heen zien? Is er sprake van een universele illusie?
Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Er zijn bijvoorbeeld toch zeker 9 miljoen Nederlanders van overtuigd dat ze in een democratie leven. En omdat ze het zo denken, is het voor hen zo. Er zijn vormen die ontstaan door onze gelijke interpretatie van inkomende prikkels en onze gelijksoortige respons op die prikkels. Ik dacht dat dat een voldoende antwoord was.
Sri Baba, een India... Sai Baba. Sai Baba, en iets wat ik daarna ook niet helemaal kan lezen, een Indiga... Oh, een India Hatar, hoe moet ik het maar corrigeren, degene die je vraag heeft gesteld?
Indiase wonderdoener.
Materialiseert verschillende voorwerpen, zoals onder andere beeldjes en fi-huti. Is dit waar of worden de mensen voor de gek gehouden?
Ik zou zeggen, om het in die hoeveelheid en in die mate te doen, moet je wel een buitengewoon groot goochelaar zijn.
Zijn Maria en haar zoon Jezus verwekt zoals gebruikelijk of door middel van onbevlekte ontvangenis?
Dat ligt aan uw interpretatie van onbevlekt. Onbevlekt door hartstocht? Of bedoelt u dat er helemaal geen vlekken waren? Bedoelt u? Maar laten we reëel zijn. Wanneer dit het geval zou zijn, zou Jezus een uitzonderingsfiguur zijn, punt 1. Punt 2, zijn genetische opmaak zou maar de helft van het normale aantal factoren bevatten. En dat hij dan als volwaardig mens en leraar kan functioneren, lijkt me onwaarschijnlijk. Zover mij bekend, is er dus niet sprake van een onbevlekte ontvangenis in andere dan mogelijk geestelijke zin. Voldoende.
De uitspraak van Jezus, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, waar doelde hij op? Dat er vele planeten met leven en bewustzijn voorkomen?
Dat heeft hij niet gezegd. Maar wanneer we ons realiseren dat iemand die, zoals dat heet, tot God komt of naar de hemel gaat, niemand weet waar dat ding zit, dan hebben we het over een voorstelling. Er zijn onnoemelijk veel voorstellingen denkbaar van God en van zijn wereld. En een ieder die daarin woont en God beleeft, leeft toch en woont toch in God. In deze zin denk ik dat deze term bedoeld is. Maar ja, de moderne kerken zouden er waarschijnlijk liever een woningbouwcorporatie van maken.
Zijn de openbaringen van Jacob Lorber een waarheidsgetrouwe weergave van de gebeurtenissen tijdens het leven van Jezus?
Ik betwijfel het, maar ik kan geen definitief oordeel geven, omdat ik geen volledige kennis heb van zijn uitspraken en geschriften.
Kan een moordenaar die overgaat in dezelfde sfeer belanden als zijn slachtoffer? En indien zij dan elkaar ontmoeten, is dan een geestelijk contact mogelijk? Kan bijvoorbeeld het slachtoffer zijn wraakgevoelens kenbaar maken als hij deze op aarde heeft bezeten? Of kan de moordenaar vergeving aan zijn slachtoffer vragen indien de moordenaar dat wenst?
Ik denk dat u een beetje verkeerde voorstelling ervan hebt. Kijk, ressentimenten kunnen alleen in een duistere sfeer bestaan. Met andere woorden, in een zeer beperkte wereld. Dat mensen als slachtoffer en moordenaar elkaar daar ontmoeten, lijkt me onwaarschijnlijk. In een lichtende wereld, echter, is begrip het enige middel om elkaar te treffen. Wanneer een wederzijds begrip bestaat, is het niet nodig om wraakgevoelens te koesteren en ook niet om vergeving te vragen. Het gedeelde begrip lost dan alle dingen op. Voldoende?
Als iemand vermoord wordt, is dat ingrijpen in het vastgestelde moment van overlijden?
Wanneer we aannemen dat er een vastgesteld moment is en dat dit vastgesteld is door een kosmische wet of een goddelijke wil, kan het nooit een ingrijpen zijn, want dan is het zo bestemd of gewild. Wanneer we uitgaan van het standpunt dat moord en doodslag zo gebruikelijk in uw wereld op het ogenblik, dus niet een ingrijpen betekenen waarbij een goddelijke wil een rol speelt, maar gewoon een eigen daad, het leven op aarde althans, van een ander bekort, dan geldt natuurlijk dat daarvoor een andere vorm van leven voor het slachtoffer vanzelf ontstaat. Het leven gaat namelijk door. Moord is dus alleen het beëindigen van een stoffelijke aanwezigheid. En zo gezien geloof ik wel dat je kunt zeggen dat moord kan betekenen dat het stoffelijk bestaan wordt bekort, zonder dat het werkelijk bestaan daardoor wordt aangetast. Voldoende. Zo, om te voorkomen dat ik een snotneus voor u zit, korte kleine pauze, gaan we verder.
Zijn de sterren en planeten, de astrologische invloeden, oorzaak van onze aard? Gaat het dus om oorzaak- en gevolgwerkingen, of is het eerder een synchroniteitsprincipe?
Ik zou zeggen dat er geen directe invloed van de planeten uitgaat. Maar dat het evenwicht van de planeten en hun inwerking op onder andere eigen veld van de aarde, aardmagnetisch veld, kleine zwaartekrachtverschillen en dergelijke, wel degelijk van invloed kunnen zijn op de gedragingen, denkwijze en ook stoffelijke processen bij de mens. En als zodanig meen ik dat de astroloog hetgeen een ervaringswetenschap is en dus geen exacte, zullen de astrologen maar wel kwalijk nemen, het goed mogelijk is om aan de hand van het geboorteuur uit te rekenen welke zwakke punten een persoon heeft en welke karakteristieken door de invloeden versterkt zijn. Niet mogelijk lijkt het mij om exact aan te geven wat er verder zal gebeuren. Wel kan men zeggen dat bepaalde invloeden, welke dan in de geboortehoroscoop reeds aangeduide eigenschappen sterker naar voren roepen, aanleiding kunnen zijn tot bepaalde problemen of bepaalde prettige tijden. Voldoen.
Hoeveel kunnen de handlijnen en de vorm van de hand ons vertellen? Is het net als bij astrologie dat iedereen een zekere basiskennis kan verwerven, maar dat feeling en intuïtie nodig zijn om er veel uit te kunnen lezen?
Ja, de handlijnen tonen dus bepaalde patronen. Wanneer je die patronen in hoofdlijnen kent, kun je wel ten aanzien van aanwezige levenskracht en mogelijkheden het een en ander constateren. Je kunt zelfs zien of er bijvoorbeeld in de lotslijn bepaalde breuken en parallellen voorkomen en dan weet je dat zijn probleemperioden. Dat wordt er dus wel ingelegd. Maar om te interpreteren hoe het samenspel van deze lijnen in een bepaalde richting duidt of voert, anders dan een vastleggen van tenminste enige karaktereigenschappen, is een kwestie van intuïtie. En zonder deze intuïtie lijkt me deze vaststelling zeer moeilijk, zoal mogelijk.
Ziet een helderziende niet één, maar drie aura's, te weten een basisaura met een bepaalde kleur waar je mee geboren bent, een emotionele aura die erg kan veranderen en een buitenaura met weer andere kleuren?
Ja, jullie willen graag alles in stukken raken. Maar laten we nou zeggen, er is één aura waarin drie verschillende delen of kleurstellingen aangeven dat bijvoorbeeld het dichtst bij het lichaam, de lichamelijke uitstraling en daarmee dus ook vaak defecten in het lichaam worden weergegeven, dat daarbuiten voornamelijk de hersenwerking, de werking van het zenuwstelsel, vooral het sympathische, en voor een deel ook nog, zeg maar de emoties, worden weergegeven, noem dat emotieaura. Terwijl het laatste gedeelte hierdoor niet beïnvloed, de feitelijke aureis, oftewel de uitstraling van het geestelijk wezen dat in feite in de mens verborgen zit.
Hoe smaller iemands aura, hoe vaker hij nog terug moet keren op aarde. Is dat waar of is er iets van waar?
Dat is een stelling die natuurlijk met de delen juist is. Je kunt ook zeggen, als iemand een te nauw kleed aan heeft, zal hij meer naar de kleermaker moeten gaan. Dat is ten dele waar, ten dele niet. Het is de intensiteit, oftewel de totaalwaarde van de aura, die aangeeft waar iemand geestelijk staat. Het zegt niet dat hij zoveel keer terug moet komen, en het zegt ook niet dat hij al zoveel keer terug is geweest. Het zegt gewoon, op dit punt heb ik deze intensiteit bereikt en mijn uitstraling heeft daarbij een bereik van zoveel. Dat is alles. En denk niet dat vele incarnaties je wijzer maken. Vriend van mij heeft eens een tijd geleden een dame gehad die het niet met hem eens was en zei, ja, ik weet het beter, want ik ben al aan mijn 35e incarnatie bezig. Op mijn vriend en mijn wijgaanschouw zei zo en nog niet verder gekomen. Aantal keren dat je leeft hebben geen betekenis. Het bewustzijn dat wordt opgedaan is het enige wat betekenis heeft. Voldoende? Ja.
3 jaar geleden zonk een Russische onderzeeër met 50 raketten plus kernkoppen aan boord. Ongeveer bij elkaar iets van 50 keer Tsjernobyl. Het gevaar bestaat van doorsmelting en explosie. Het gevaar bestaat nog steeds. Ja. In mei 1994 wil men deze onderzeeër optafelen. Hij ligt op 1680 meter diepte. Hij is gedetecteerd met satellieten en 6 kilometer lange automatische kabels. Zal dit project lukken en zo niet, zal in Europa dan inderdaad al of niet geheel onleefbaar worden?
Er zijn een aantal veronderstellingen. A. Zijn die dingen werkelijk aan boord? B. Is de vastgestelde diepte de juiste en vinden geen verschuivingen op de zeebodem plaats? En dan gaan we maar weer verder. En dan zeggen we ja. Nu zeggen ze in 1994. Wil men dit project dan nog volbrengen? Ook een grote vraag. En ten laatste, gezien de druk die op een dergelijke diepte heerst, is de kans van explosie tamelijk gering, tenzij scherp geladen raketten of atoombommen aan boord waren. Het lijkt me echter onwaarschijnlijk dat men tijdens een transport daar detonatoren inzet, zodat bij een lekken weliswaar radioactiviteit vrijkomt, maar geen explosie ontstaat. Deze radioactiviteit zal ongetwijfeld op het zeeleven invloed hebben en daarnaast de kuststreken kunnen besmetten. Maatregelen hiertegen zijn echter te nemen. Voldoende?
Hoe groot of klein is een geest? Is dat variabel, zo ja, afhankelijk waarvan? Hoeveel geesten kunnen op de punt van een naald zitten? Hoe klein hun afmeting ook zijn kan.
Hey, is dat een Armeniaan?
Toen was het. Hoe klein hun afmeting ook zijn kan, een minimaal volume hebben ze toch altijd.
Hoeveel elektriciteit kan de springen van de vonk van één naald? Het kan 100.000 volt zijn, maar het kan ook al ontstaan bij ongeveer 24 volt. Met andere woorden, het is de energie die bepalend is, niet de omvang. Omvang is iets wat alleen ontstaat wanneer materiële verschijnselen worden veroorzaakt door onderlinge binding van kleinste wervelingen die ten opzichte van elkaar een vast baanverloop aannemen en daarmee de illusie scheppen van vastheid. Dan kunnen 1 miljoen engelen dansen op de punt van een naald. En het kan zijn dat 1 engel in staat is om met één stap van Amsterdam... Oh, neem me niet kwalijk, Den Haag, ja. Ja. Ja, dus die boerenstad, weet je wel, met veel koude, je weet wel. Dat je met één stap van Den Haag naar New York stapt... of wilt u liever naar Hongkong, gaat ook. Is die engel dan groot? Nee. Hij is energie, maar energie die zich aanpast aan synchrone verschijnselen... doorloopt geen tussenliggende ruimte. En dat wil zeggen dat dus ruimte voor een geest niet van belang is. Maar dat intensiteit of wezen plus bewustzijn belangrijk zijn. Dit kan niet in afmeting of dimensie worden uitgedrukt, maar alleen in potentie. Voldoende.
Is geest altijd belichaamd, zo niet door een stoffelijk of astraal lichaam, dan wel door ijdere voertuigen, mentaal, boeddhi, kausaal of wat ook? En geldt dat ook nog in de klank- en kleursfeer? Welke voertuigen zijn dat dan zoal?
Zolang er een begrensd ik is, is er een voertuig. Want de begrenzing in zichzelf maakt het verschil tussen het andere en het ik duidelijk. En daarom is het bevoertuigd. De vorm die het voertuig aanneemt, zal bepaald worden door de gedachtewaarden die gelden in de wereldsfeer, op het niveau, hoe u het zeggen wilt, waarop deze verkeert. Er zijn dus ontelbare voertuigen denkbaar, en in elke sfeer waarin het ik-bewustzijn nog niet is opgegaan en tot deel geworden van een totaalbewustzijn, zal een mate van voertuigelijkheid aanwezig zijn. Is dit voldoende?
Verschillende ruimterassen kennen een toestand van suspensie van levenskracht en daardoor een soort uitreding. Ook de Venus- en Marsbewoners. Kunt u uitleggen wat dat is? Is dat hetzelfde als bij dit transmedium? Ze schijnen hun lichaam te parkeren tot ze het nodig hebben.
Ja. Een beetje moeilijk. Ik wist niet eens dat er eigen bewoners waren op Venus en Mars. Wel vreemde levensvormen die zich daar tijdelijk gevestigd hebben. Ja, maar die hebben voor een groot gedeelte alweer het ruime sop gekozen. De ruime kosmos gekozen. Dus wat die vragen betreft kan ik er moeilijk antwoord op geven. Een vergelijking met medium lijkt mij onjuist. Maar u kunt wel stellen dat iedereen, ook een ingewijde op aarde of een goed getrainde, in staat is zijn geest zodanig te projecteren dat deze als schijnbeeld elders op kan duiken, het zogenaamde dubbel, of een medium, dus een andere persoon, kan worden gebruikt om bepaalde waarden via die persoon tot uitdrukking te brengen. In deze tijd is het eigen lichaam onbeheerd, u zou dus zeggen geparkeerd, en wij hebben nog geen parkeergarages voor dergelijke dingen gevonden, wij dan ook. Het lichaam is dan dus tijdelijk in een toestand van diep trance met minimale levensfuncties en kan gedurende deze tijd dus ook zeer weinig verouderen. Een dergelijke toestand kan op aarde door een ingewijde ongeveer een maand of vier worden volgehouden. Wanneer er rassen zijn die dit tot deel van hun beschaving hebben gemaakt, is het mogelijk dat ze dit voor enkele jaren doen. Voldoende.
Waarom is Homo giganticus, bekend onder andere uit de Bijbel, uitgestorven? Waar en wanneer leefde hij?
Ja, het ras der reuzen, dat een tijdje heeft bestaan, vooral rond de Stille Oceaan, is eigenlijk ten gronde gegaan aan zijn gebrek aan aanpassingsvermogen. Hoe groter de massa die je hebt, hoe moeilijker het volbrengen van kleine taken wordt. En men kon zich dus niet snel genoeg aanpassen en snel genoeg reageren en viel vooral als slachtoffer van kleinere dieren en ook kleinere menssoorten.
gaan doen. Wie waren de goden die zich met de dochters der aarde mengden? Wanneer en waar gebeurde dat?
Nou, dat zullen we ruimtevaarders zijn geweest, neem ik aan. Maar ik ben daarvan niet op de hoogte. Ik ben persoonlijk niet erg in koppelerij geïnteresseerd.
Welke drastische veranderingen in het agrarisch beleid, zowel in de ontwikkelde landen als in de ontwikkelingslanden, zijn nodig, wil er plusminus 2000 niet nog eens 350.000 ton aarde door erosie zijn aangetast en 3 miljoen vierkante kilometer woestijn erbij zijn gekomen?
Ja, dat is heel eenvoudig. Je moet de levensmiddelenproductie van industrie weer terugbrengen tot handwerk. Het is de industrie en de eis van de industrie naar steeds meer. U weet wel, die groeiende economie die zichzelf doodgroeit. Waardoor dus al deze processen en procedures op gang zijn gebracht. Het idee van macht en rijkdom uit het Westen overgewaaid is bijvoorbeeld voor een groot gedeelte van de woestijnvorming in de savannen in verschillende gebieden aansprakelijk. Verkeerde landbouwmethoden om maar steeds meer oogsten te kunnen binnenhalen hebben gevoerd tot uitmergeling. Het zogenaamd diepploegen brengt in feite delen van de aarde naar boven die niet in staat zijn om levensvatbaar te zijn en die gelijktijdig niet in staat zijn om zonder hulpmiddelen ook nog oogsten voor te brengen. Het binnenbrengen van chemicaliën echter verbreekt de natuurlijke samenhang van de bovenlaag steeds meer. Met andere woorden, men moet zoeken naar een rationelere voedselproductie, maar op beperktere schaal. Ik hoop dat dat voldoende is.
Aangezien de tijd en de laatste schriftelijke vraag. Zal in de tijd van Aquarius de politiek nog blijven bestaan en nodig blijven? Vaak scheppen politici immers meer problemen dan ze oplossen.
Ja, maar dat is hun hele levensonderhoud en dat moet je ze niet kwalijk nemen. Politiek, zoals ze nu bedreven wordt, is handel in illusies met het doel tot winstneming over te gaan voor die er is en wel op kosten van anderen. Dat klinkt misschien niet erg prettig, maar het is een feit. Zolang politiek niet gebonden kan worden aan een verplichting tot vervulling van beloften, is het dus niet aanvaardbaar. Het resultaat zal zijn een steeds grotere opstandigheid tegen politici van verschillende geaardheid en steeds meer aanvallen op deze mensen, tot uiteindelijk het persoonlijk gevaar degene die verder vooruit willen komen ertoe beweegt zich dan maar met oplichting in het zakenleven bezig te houden. En dat betekent dan dat politiek langzaam wordt teruggebracht tot wat zij behoort te zijn, een controle op een zo juist en gering mogelijk ingestelde administratieve en eventueel uitvoerende factor van ambtenaren, welke echter niet in staat mogen zijn op eigen initiatieven en eventuele verantwoordelijkheid besluiten te nemen die uit het standpunt van de politicus gedoogd moeten worden, omdat men door dit gedogen een eigen herwinnen van zetels een haalbare kaart acht. Is dit voldoende? Nee, zegt Rien. Nou, dus het antwoord is heel eenvoudig. De politici, door de wijze waarop ze manoeuvreren en optreden, zijn bezig hun eigen uitroeiing voor te bereiden. Is dat misschien duidelijker? Dat heeft met Aquarius in zoverre te maken dat Aquarius meer openheid en meer sociale betrokkenheid in verschillende groepen veroorzaakt. En dit betekent wel dat de gezagsfuncties steeds sterker worden aangetast, omdat zij alleen wanneer ze in de gemeenschap worden, door die gemeenschap aanvaard zullen worden. En dat voert dan alles tot datgene wat ik gezegd heb. Voldoende.
Zijn er mensen die mondelinge vragen willen stellen, al of niet aanvullend?
Nou, ik Ik wil vragen over Sai Baba, over die materialisaties die
hij
verricht.
Ja.
Is dat ook
goochelen
of zoiets?
Ja, tot op zekere hoogte, ja. Het wil dus zeggen dat je gebruik maakt van niet algemeen bekende wetten om verschijnselen te veroorzaken die een schijn van realiteit hebben. En dat is iets wat ik persoonlijk niet aanvaardbaar vind van een leraar. Maar dit is een persoonlijke mening. Voldoende.
Als er geen andere mogelijke vragen zijn, dan stel ik voor dat de spreker een afsluitend woord.
Juist. Afsluitend woord. Ja. Wat is een afsluitend woord? Niet? Nee?
Nee.
Juist. We gaan dus gewoon kijken of we nog een improvisatietje kunnen houden. U geeft een drietal woorden. En ik
probeer.
Klimaat.
Ja, weet ik. Maar ik dacht dat er nog één was.
Verwachting.
Schoonheid.
Ja, ik heb hier schoonheid. En wat was die vierde dan?
Bewustwording.
Nou, dan zouden we dus kunnen zeggen dat er een beter klimaat voor bewustwording gaat ontstaan wanneer we ons meer bewust worden van de schoonheid die in het totaal van ons leven is gelegen. Huh? Ja. Juist, zo. Ja. Nou, dat kun je natuurlijk op 1000 manieren zeggen, maar waarom niet zo? In mij bloeit een tuin. En stil in verwachting zie ik het ontluiken van al wat er leeft, alsof de lente in mij herschapen heeft, wat winter buiten mij tot kille kaalheid maakt. Iets in mij dat de ketenen slaakt die zelfs de winter tracht te leggen, geeft mij het recht om nu te zeggen, hier bloeit de schoonheid, hier is leven, hier is bewustzijn weer verweven met kosmos en de hele kracht die in een schittering en macht de schoonheid brengt, die steeds weer spreekt, die grenzen tussen mensen breekt, die langzaam eeuwen doet verbleken, omdat nog kleur en vormen spreken alleen van vreugd en eenzaamheid. En wie alleen in zich verbijt het komen van de schone dagen, het zoeken van de nieuwe vragen, het overwinnen van het klimaat waarin de mens steeds aan zichzelf weer ten onder gaat, dan is er in het ik een leven, bewustzijn van een eeuwig streven, dat niet is ik, maar rond het ik een wereld vormt die ongenormd in volle schoonheid bloeit, waarin het leven als het leven, als levend zijn, als eenheid groeit. En is in het ik zo neergeschreven, bewustzijn, schoonheid, werkelijkheid. Wanneer de mens dat al verstaat, dan lacht hij om des levens zorgen, zelfs om het Nederlands klimaat. Ja, yeah. Dat laatste, ik ben Nederlander geweest, laat ik zo zeggen, ik meende Nederlander te zijn totdat ik doodging. En daarna heb ik andere ontdekkingen gedaan. Kon ik dat laatste niet nalaten. Het is geen schimpscheut, het is alleen een vage eigen mening. Tijdens mijn vrienden heb ik die improvisatie gebracht. Ik hoop dat ze u iets heeft gezegd, ik meen dus oprecht. En dank ik u voor uw aanwezigheid hier, voor uw getoonde belangstelling. Wens ik u het beste op uw weg huiswaarts en innerlijke sterkte en kracht, zodat dag en nacht voor u steeds meer schoonheid en helderheid gaan bevatten. Goedenavond.